Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 84, het derde en het vierde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Wat er verder volgt in vers 3 en 4 van Psalm 84. wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In antwoord erop zingen we van de 87ste psalm het tweede vers. Men spreekt van uw zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. En vervolgens wordt u gelezen uit het tweede koningenboek, hoofdstuk 4, vers 8 tot en met 17. En daarna uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus, eveneens het vierde hoofdstuk, vers 9 tot en met 22. Dus twee schriftlezingen voor deze middag, 2 Koningen 4, vers 8 tot en met 17 en 2 Timotheus 4, vers 9 tot en met 22, na de geloofsbelijdenis en Psalm 87, vers 2.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu 2 Koningen 4 vers 8 tot en met 17. Het geschiedde ook op een dag, als Elisa naar Sunem doortrok, dat aldaar een grote vrouw was, de welke hem aanhield om brood te eten. Voorts geschiedde het zo dikwijls hij doortrok, week hij daarin om brood te eten. En ze zeide tot haar man: zie nu, ik heb gemerkt dat deze man Gods heilig is, die bij ons altoos doortrekt. Laat ons toch een kleine opperkamer van een wand maken, en laat ons daar voor hem zetten een bed, een tafel, een stoel en kandelaar. Zo zal het geschieden wanneer hij tot ons komt, dat hij daarin wijken. En het geschiedde op een dag dat hij daar kwam, en hij week in die opperkamer en legde zich daar neder. Toen zeide hij tot zijn jongen Gehazi: roep deze Sunamitische. En als hij haar geroepen had, stond zij voor zijn aangezicht. Want hij had hem gezegd: zeg nu tot haar: zie, gij zijt zorgvuldig voor ons geweest. Met al deze zorgvuldigheid, wat is er voor u te doen? Is er iets om voor u te spreken tot de koning of tot de krijgsoverste? En zij had gezegd: ik woon in het midden mijns volks. Toen had hij gezegd: wat is er dan voor haar te doen? En Gehazi had gezegd: zij heeft toch geen zoon en haar man is oud. Daarom had hij gezegd, roep haar. En als hij haar geroepen had, stond zij in de deur. En hij zeide, op deze gezette tijd, omtrent deze tijd des levens, zult gij een zoon omhelzen. En ze zeiden, nee, mijn heer, gij man Gods, lieg tegen uw dienstmaagd niet. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon op die gezette tijd, omtrent de tijd des levens, die Elisa tot haar gesproken had. En dan 2 Timotheus 4, vers 9 tot het einde. Benaastig u haastelijk tot mij te komen, want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, en is naar Thessalonica gereisd, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië, Lucas is alleen met mij. Neem Marcus mede en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gestuurd, gezonden. Breng de reismantel mede, dien ik te Troas bij Carpus gelaten heb, als gij komt, en de boeken, inzonderheid de perkamenten. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad betoond. De Heere vergelde hem naar zijn werken. Van welke wacht gij u ook, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij allen verlaten. Het worden hun niet toegerekend, maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet Prisca en Aquila en het huis van Onesiphorus. Erastus is te Korinthe gebleven en Trofimus heb ik te Mileten krank gelaten. Benaastig u om voor de winter te komen. U groet Eubulus en Pudens en Linus en Claudia en al de broeders. De Heere Jezus Christus, zij met uw geest. De genade, zij met uw lieden. Amen. Tot zover de schriftlezing.
Wij vervolgen de behandeling van de Heidelberger Catechismus en we zijn toegekomen aan het tweede gedeelte van zondag 21, vraag en antwoord 55. Zondag 21 van de Heidelberger Catechismus en daarvan de 55ste vraag en het antwoord. Daar wordt gevraagd, wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? En het antwoord is eerstelijk, dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere, dat elk zich schuldig moet weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Tot zover. Zoeken we eerst het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, het is door uw goedheid dat wij voor de tweede maal op deze dag gelegenheid ontvangen om te komen onder uw woord. Dat woord dat slechten wijsheid leert. En Heere, mag het zo ook deze middag gebeuren. Bij ons is die wijsheid niet. Op de kansel en onder de kansel moeten wij tegenover u belijden dat wij zo onwetend zijn, zo dwaas van onszelf. En daarom wil zelf ons verstand verlichten. Wilt u ons met de fakkel van uw geest voorgaan en ons zo leiden door de schriften en in de schriften. Ook wanneer we vanmiddag geroepen worden om stil te staan bij de gemeenschap der heiligen. En Heere, u weet dat het misschien zo zou kunnen zijn dat door allerlei teleurstellingen die we ooit hebben opgedaan met de kerk, de gedachte kan bovenkomen, zijn dat nu heiligen en is dat de gemeenschap der heiligen? O Heere, geef ons vanmiddag het rechte zicht op deze dingen. En geef ons te verstaan waar de echte gemeenschap der heiligen begint, waar ze wortelt, maar ook hoe ze in het licht van uw woord vorm en gestalte moet krijgen. En dan wilt u niet alleen vanuit Christus uw kerk bedienen, maar dan wilt u ook nog geven dat, en dat is ten diepste ook vanuit Christus en vanuit zijn genade, de leden van de ware kerk, de kerk die de levende kerk is, aan elkaar verbonden worden. En elkaar zullen gedenken in de gebeden. En met elkaar zullen meeleven in moeilijke tijden. En elkaar zullen aansporen en zullen vermanen en zullen bemoedigen daar waar dat nodig is. O Heere, wilt u geven dat iets van die gemeenschap der heiligen ook in ons midden gevonden mag worden. Wilt u geven, Heere, dat iets van die gemeenschap der heiligen zijn uitstraling mag hebben in het midden van onze gemeente. Zou u willen geven dat daar onderlinge betrokkenheid mag zijn in het persoonlijk gebed voor elkaar. Dat er onderlinge betrokkenheid en meeleven mag zijn in dagen van moeite en van zorg en van tegenslag. Dat we daar waar dat nodig is ook met het woord elkaar zullen zoeken te vermanen en zullen zoeken te vertroosten. Heere, schenkt u wat nodig is, want de gemeenschap der heiligen, het is een gave van u, maar het is ook een opdracht, een opgave. En tegelijkertijd doe ons beseffen, Heere, dat de gave van de gemeenschap der heiligen niet de enige gave is die u schenkt aan uw kerk. U schenkt nog zoveel andere gaven. U schenkt de grote gave van uw hoogheilig evangelie. En u schenkt de gave van de ambten. En u wilt juist ook door de ambten zorg dragen voor uw kerk en voor uw kinderen. Laten we dan, Heere, ook in dat opzicht het rechte zicht mogen hebben op dit stuk, opdat we het niet verkeerd zullen verstaan. Zo bidden we om wat nodig is. Maar boven alles, Heere, breng ons door uw genade tot die gemeenschap der heiligen. Want van nature leven wij niet in gemeenschap met Christus, maar in gemeenschap met Adam. En Heere, wilt u daar ook aan ontdekken? Wilt u dat ook laten zien? Wilt u dat laten wegen? En wilt u geven dat we daar geen rust bij kunnen vinden? Maar dat we gaande gemaakt worden en zoekend gemaakt worden om de gemeenschap met uw Zoon, de Heer Jezus Christus, echt te mogen gaan begeren, te mogen zoeken en te mogen vinden. Heere, wilt u zo aan ons denken vanmiddag? Helpt u in de prediking van het woord en helpt u bij het luisteren. Maak ons op en onder de kansel tot leerlingen van uw woord en win ons in voor dat woord. Heere, denk aan ons zoals we hier gekomen zijn, als gemeente en als gasten. U kent in ieders omstandigheden. Vanmorgen hebben we de zieken aan u opgedragen, mogen we dat bij vernieuwing doen. En mogen we dan ook nog bijzonder dank zeggen met en voor onze zuster van Breugel, die in de achterliggende week een wonderlijk goede uitslag ontving. Want op een van de plaatsen waar de tumoren aanvankelijk gevonden werden, bleken ze verdwenen te zijn. Dat is een wondere gave van u, Heere, waarin uw macht en uw goedheid blijkt. En we zeggen uw naam daar dank voor. En we bidden van u, u die de grote geneesheer bent, de grote medicijnmeester bent, schenkt u bij vernieuwing wat nodig is. Ook wanneer ze de kuren zal mogen voortzetten. Heere, wilt u haar helpen in de bijwerkingen, geven dat ze mogen meevallen. Wilt u de kuren zegenen en wilt u zorgen voor haar man en voor de kinderen. Heere, gedenk alle anderen die het moeilijk hebben. U kent ze, die het verdriet kennen van geen kinderen te hebben ontvangen. Of die uitzien naar een kind. En Heere, u weet alle dingen. We leggen dat ook voor u neer. Met de bede of u zorgen wil. En of u wil geven wat we nodig hebben. Gedenk hen die het om een andere reden moeilijk hebben. Die onbegrepen en donkere wegen gaan. Wilt u troost schenken en de wegen van tegenslag heiligen aan het hart. We vragen van u of u wil zijn met diegenen die te strijden hebben tegen hun geaardheid. Tegen hun gevoelens. Heere, wilt u ze kracht geven. Wilt u wanneer ze gevallen zouden zijn bekering schenken en geven dat ze mogen opstaan uit de zonde. En wilt u, Heere, met uw trouwe zorg ondersteunen en als een vurige muur rondom hen zijn om hen te beschermen en te bewaren van alle aanvallen van de boze en alle verleidingen van de zonde. Heere, we bidden van u of u aan onze gemeente denken wil. Wil het ambtelijk werk zegenen, ook de kerkraadsvergadering van aanstaande dinsdag. Wilt u de catechisaties zegenen? Wees ook met onze jonge mensen, we dragen ze aan u op. Heer, bewerkt u met uw woord en met uw geest. Het zuivere werk van uw genade ook in hun harten en in hun levens. Opdat ze aan uw dienst verbonden worden, maar boven alles ook door genade gebracht mogen worden tot die wonderlijke gemeenschap met uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wil u dan ook heel bijzonder aan hen denken. En wilt u ook hen bewaren voor alle listen en voor alle verleidingen van de zonde. En voor alle verleiding van de dwaling. Heere, we bidden of u zich ontfermen wil over deze wereld in nood. Vanmorgen hebben we het rampgebied in Haiti en ook in andere streken genoemd. Wil u zich ontfermen daar, maar niet minder in landen die door de oorlog verscheurd worden. En we denken aan Syrië. Gedenk ook daar, Heer. Juist ook uw kerk die onder die omstandigheden nog bijeen probeert te komen. Heere, bewaar uw kerk en vermeerder uw kerk. En houd haar staande te midden van het woeden van deze wereld. En geef dat ze mag worden gebouwd en mag worden uitgebreid. Ook onder ons. Heere, wil u dan zo nog aan ons denken. En ons horen. In onze gebeden en in onze dankzegging. Niet om iets uit ons. Maar om diegene die u altijd hoort. Om Christus wil. Amen. Psalm 133, het eerste, tweede en derde vers willen we zingen. Psalm 133, 1, 2 en 3. Er zijn, evenals vanmorgen, drie collecten bestemd voor eredienst, onderhoud, kerk en pastorie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Psalm 16, het tweede vers, willen we zingen in antwoord op de prediking. Maar het heilig volk dat op deze aarde leeft, dat heerlijk volk, mijn lust, ontvangt al het voordeel. En wat er verder volgt in vers 2 van Psalm 16. Geliefde gemeente, een van de kortste en krachtigste samenvattingen van de Bijbel vindt u in de apostolische geloofsbelijdenis. De 12 artikelen die we haast iedere zondagmiddag kunnen horen in de kerk. En zoals u wel weet, is die apostolische geloofsbelijdenis in drieën te verdelen. Het gaat eerst over God de Vader, dan over God de Zoon en tenslotte over God de Heilige Geest. Maar in dat derde stuk, dat derde onderdeel, dat dus gaat over God de Heilige Geest, wordt niet alleen de Heilige Geest genoemd, maar wordt ook gesproken over een heilige, algemene, christelijke kerk. En dan volgen daar nog 4 korte aanduidingen die ons ook wel bekend in de oren klinken, want dan horen we nog over de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wat zijn die 4 korte aanduidingen precies? En waarom worden ook die genoemd in de geloofsbelijdenis? Wel, het zijn 4 zegeningen, 4 weldaden die de Heere door zijn geest aan zijn kerk geeft. 2 van die weldaden hebben vooral betrekking op na dit leven. Dan denk ik aan de wederopstanding van het vlees, van het lichaam en het eeuwige leven. Al begint Bijbels gesproken het eeuwige leven in zekere zin al daar waar een mens wederom geboren wordt. Maar 2 van die weldaden na dit leven en 2 van die weldaden in dit leven. De vergeving der zonden en de gemeenschap der heiligen. En daar willen we met de hulp van de Heere deze middag bij stilstaan. Het wonder van de gemeenschap der heiligen. Dat schrijven we bij vraag en antwoord 55. En dan letten we op 2 gedachten. Allereerst op de wonderlijke gemeenschap van de gelovigen met Christus. Want het begin van antwoord 55 luidt, ten eerste dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Allereerst dus de wonderlijke gemeenschap van de gelovigen met Christus. Dat is de wortel, zou u kunnen zeggen, van de gemeenschap der heiligen. En vervolgens de wonderlijke gemeenschap van de gelovigen met elkaar. Dat is het tweede deel van antwoord 55. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nut en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Dus de wonderlijke gemeenschap van de gelovigen met elkaar. We hebben vanmiddag opnieuw een stukje van de apostolische geloofsbelijdenis voor ons. En u weet wellicht dat die geloofsbelijdenis ons is overgeleverd in de Latijnse taal. Waarom ik dat zeg vanmiddag, dat is om deze reden dat u de woorden die daar in het oorspronkelijke staan voor gemeenschap der heiligen mag vertalen op 2 manieren. En dan wordt ook antwoord 55 eigenlijk wat duidelijker. U mag de woorden communio sanctorum, zo staat het daar letterlijk. U mag die woorden om te beginnen vertalen zoals wij dat gewend zijn. Gemeenschap van de heiligen. En dan wordt met die heiligen bedoeld de ware gelovigen. Het zou kunnen dat bij iemand een vraag oproept. Kunnen wij de gelovigen wel heiligen noemen? Is dat niet iets rooms, vraagt iemand misschien? Is het niet zo dat ook Gods kinderen tot de laatste snik toe te strijden hebben met allerlei zonden in hun leven? Is het niet zo dat zelfs al mogen ze weten dat hun zonden vergeven zijn, ze toch nog die psalmregel van David met hun ganse hart kunnen bijvallen? Sla de zonden nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Is het dan niet zo dat de ware gelovigen met Paulus moeten zuchten ook na ontvangen genade? Ik, ellendig mens, wie zal me verlossen van het lichaam dezes doods? Als het goede tot me komt, dan ligt het kwade me ook weer bij. Ik word van deze twee zaken als het ware ook gedrongen. Is dat niet de levenspraktijk in het leven van een kind van God? En kun je zo iemand dan eigenlijk wel een heilige noemen? Wel, het ene is waar en het andere is waar. Het ene is waar dat een kind van God na ontvangen genade ook tot het laatste toe in zichzelf een zondaar blijft. Iemand die altijd weer te strijden heeft met zijn oude mens. Iemand die ook het verdriet en de smart over de overgebleven zonde en de zonde uit het verleden zou kennen in zijn leven. Dat is helemaal waar. En Gods kinderen kunnen nog in zonde vallen ook. Soms in grote zonde, dat laat de Bijbel heel eerlijk zien. En toch worden de waargelovigen in de Bijbel heiligen genoemd. Ik denk aan wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 1, daar richt hij zijn brief aan de geheiligden in Christus, aan de geroepen heiligen. Zo staat het daar. Kijk, en dan werpt dat meteen licht op de vraag hoe we hen dan toch heiligen kunnen noemen. Dat is, nee, niet omdat ze heilig zijn in zichzelf. Maar dat is omdat ze heilig zijn in een ander met een hoofdletter. Omdat ze heilig zijn in de Heer Jezus Christus. Omdat zijn heiligheid hen wordt toegerekend. En dat is ook omdat ze geroepen heiligen zijn. Dat wil zeggen omdat ze ook nog eens een keer geroepen worden tot het leven van heiligmaking. En die heiligmaking draagt in dit leven, dat weet u waarschijnlijk wel, die heiligmaking draagt in dit leven altijd een onvolkomen karakter. Nogmaals, dat is weer niet iets waarvan we moeten uitgaan om ons daarachter te verschuilen. Maar het is wel de praktijk in het leven. Wel, daarom de gemeenschap der heiligen van de gelovigen, de waargelovigen die heilig zijn in Christus en die geroepen worden tot heiligmaking en die in hun leven ook dat leven van de heiligmaking zoeken te beoefenen. Maar, en ik keer met u terug, wij kunnen die uitdrukking gemeenschap der heiligen ook nog op een andere manier vertalen, op een tweede manier. U mag ook vertalen de gemeenschap aan het heilige of de gemeenschap aan de heilige dingen. Aan de heilige dingen die Christus verdiend heeft. Aan de heilsgoederen en aan de genade die Christus verdiend heeft. Ja, ten diepste aan Christus zelf. Zo mag u die uitdrukking ook nog vertalen. Kijk, en dan zijn we bij het begin van antwoord 55. Want daar wordt gevraagd, wat verstaat ge door de gemeenschap der heiligen? En dan is het eerste gedeelte van het antwoord, als ik het zo zeggen mag, een verticale lijn. Een lijn van boven naar beneden. De lijn van Christus naar zijn kerk. Of van de kerk naar haar koning, naar Christus. Dat is om te beginnen de gemeenschap der heiligen. Hoe lezen we het? In antwoord 55. Ten eerste dat de gelovigen, allen en een iegelijk, heel persoonlijk, dat ook. Daarom staat het er hierbij. Allen, zonder uitzondering, de ware gelovigen en een ieder als lidmaten aan de Heer Jezus Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Er ligt heel veel diepte in dat eerste stukje van antwoord 55. Op de achtergrond staat eigenlijk het beeld van een lichaam of van een huwelijk. En laat ik dat laatste voorbeeld maar even wat uitwerken om begin van antwoord 55 wat verder uit te leggen. Stelt u zich voor, daar is een arme jonge vrouw. Ze is zo arm dat ze eigenlijk niet in haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Dus ze is niet alleen arm, maar ze heeft ook nog eens allerlei schulden geërfd. En terwijl allerlei verplichtingen aandringen, drukken de oude schulden haar neer. En zo gaat ze de ene dag uit en de andere dag in. Iedere dag weer in grote armoede, met schulden die ze nooit kan betalen. En dan komt daar op een zekere dag een man die haar opzoekt en die om te beginnen met haar gaat spreken en gaat vragen wie ze is. En niet alleen dat, hij vraagt ook naar haar welstand, naar hoe het met haar is. Hij vraagt naar haar bezittingen en naar haar moeilijkheden en naar haar zorgen. En aanvankelijk probeert die jonge vrouw haar armoede te verbergen en over haar schulden spreekt ze eigenlijk helemaal niet. Maar die man die vraagt maar door en die vraagt maar door en hij blijft het gesprek aangaan. En op zeker moment, dan gaat ze toch vertellen over haar armoede. En dan gaat ze toch vertellen over haar schulden. En ze probeert het allemaal nog wat mooier voor te doen dan dat het is. Maar het lijkt wel alsof deze man door alle dingen heen prikt. En dan komt het moment dat ze het laatste wat ze nog gaat willen verzwijgen toch vertelt. En al haar schulden aan die man bekend maakt. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Want wat doet die man dan? Dan verklaart die man aan deze vrouw zijn liefde. En dan zegt hij het. Zo arm en zo beladen met schuld als dat je bent, begeer ik je tot mijn vrouw. Ik ding naar je hand. Ik vraag naar je hand. Ik wil je trouwen in gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen, alles wat van u is, dat wordt van mij. Uw schulden, ik neem ze over en ze zullen mijn schulden worden. En mijn rijkdommen, ze zullen uw rijkdommen worden. En dan komt het huwelijk tot stand. En bij de huwelijksvoltrekking gebeurt het. Deze jonge vrouw raakt van het ene op het andere moment al haar schulden kwijt. Want haar man is rijk genoeg om al die schulden af te betalen. En hij heeft nog genoeg over om zijn vrouw te onderhouden. En vooral, hij heeft haar lief. Kijk, dat is een zwak voorbeeld, gemeente. Maar dat is het voorbeeld wat op de achtergrond staat als het gaat over de wonderlijke gemeenschap tussen Christus en zijn kerk. Christus trouwt zijn kerk in gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen, hij neemt haar schulden over. En hij schenkt zijn schatten aan haar. En hoe doet de Heer Jezus Christus dat dan? Hoe dingt hij naar de hand van een arme en schuldige kerk? Wel, op een vergelijkbare manier als in het voorbeeld duidelijk werd. Hij zoekt arme zondaren op in hun armoede en in hun schuld. En hij zoekt ze allereerst te spreken. Te spreken. Hij gaat vragen naar haar schulden. Hij gaat vragen naar haar armoede. En hij gaat de armoede en de schulden steeds meer openleggen. Een voorbeeld, zegt u? Noem eens een Bijbels voorbeeld. Johannes 4. Die bekende geschiedenis van de ontmoeting van de Heer Jezus Christus met de Samaritaanse vrouw. U ziet dat de Heer Jezus daar precies dit doet. Hij zoekt het gesprek. En in het gesprek zoekt hij de schuld bloot te leggen. En de armoede bloot te leggen. Totdat de Samaritaanse vrouw daar op een punt komt dat ze helemaal niets meer heeft. Dan alleen maar de schuld van haar verzondigde bestaan. En totdat al haar pogingen om het nog af te betalen en om het nog goed te maken definitief zijn afgekeurd en onmogelijk blijken te zijn. En dan verklaart Christus zijn liefde. Ik ben het die met u spreek. Christus trouwt zijn kerk in gemeenschap van goederen. Ja, zo dat de gelovigen allen en een ieder aan de Heere Christus en aan al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Aan al zijn schatten, aan al zijn gaven. Dat is de schat van zijn gerechtigheid. Ze wordt de gerechtigheid van zijn kerk. Dat is de schat van zijn gehoorzaamheid aan de wet. Ze wordt de gehoorzaamheid van zijn kerk. Dat is de schat van zijn heiligheid. Het wordt de heiligheid van zijn kerk. Al zijn schatten. De schat van zijn heerlijkheid. Het wordt de heerlijkheid van zijn kerk. Al zijn schatten en gaven. Hij schenkt ze aan zijn kerk. Heeft die kerk daar ook direct het volle zicht op? Gemeente, u kent die uitspraak wel. Gods kerk ontvangt alle zegeningen en alle geestelijke weldaden uit Christus. In zekere zin op één dag. Maar ze leert niet alles op een dag. Het is de Heilige Geest die Gods kinderen gaat brengen in de binnenkamers van de koning en in de schatkamers van de koning. Om ze hoe langer hoe meer te onderwijzen in de rijkdommen die ze in Christus hebben en vanuit hem mogen ontvangen. En altijd weer gaat dat gepaard met een herinnering aan mijn eigen armoede en aan mijn eigen afkomst. Ik zie daar die bruid zitten in de kamer van het paleis in Hooglied 1. En ze kan zeggen, de koning heeft me gebracht in zijn binnenkamer. Maar het is dezelfde bruid die ook zegt, zie me niet aan dat ik zwart ben. Zwart ben vanwege de zonde. Wel, dat is de wortel van de gemeenschap der heiligen. Allereerst is het gemeenschap met Christus. En nu komt de vraag deze middag tot een ieder van ons. Kennen we die gemeenschap? Kent u, ken jij die gemeenschap met Christus? Als u vanmiddag zegt, ik ken die gemeenschap. Oh, dan is het wel nodig dat u zichzelf ook op een bepaalde vraag onderzoekt. Dat u zichzelf onderzoekt op de vraag, hoe is dat nu gebeurd? Hoe is dat nu tot stand gekomen? Kijk, als we nog even teruggaan naar dat voorbeeld van die arme jonge vrouw die op zeker moment ten volle delen mocht in de rijkdommen van de man die haar had opgezocht en die haar had liefgekregen en die zij had liefgekregen, dan is er wat gebeurd in het leven van die vrouw. Want ze is opgezocht en ze is met haar schulden bekendgemaakt. En ze heeft het ondervonden hoe er iemand naar haar hand heeft gedrongen en haar hand heeft gevraagd en zijn liefde aan haar hart heeft verklaard. Wanneer wij, gemeente, en dat zijn hele grote dingen, wanneer wij zouden zeggen, de gemeenschap, deze gemeenschap met Christus is mij niet onbekend. Ik geloof dat ik erin delen mag. Dan mag u de vraag stellen, dan moet ik de vraag stellen. Hoe is dat gebeurd? Wat is er gebeurd? Herkent u diezelfde gang in uw leven, de gang van de Samaritaanse vrouw? Kunt u spreken, kunt u voor God betuigen, dat is het belangrijkste. Kunt u voor God betuigen dat Hij u heeft opgezocht en dat Hij u uw schulden bekend gemaakt heeft en dat Hij de nood van uw leven heeft blootgelegd en dat Hij zijn liefde aan u heeft verklaard en dat u door Hem in zijn gemeenschap bent gebracht. Want het zijn, nog een keer, het zijn hele grote dingen waar het hier over gaat. De gemeenschap met Christus. Maar er is ook een andere mogelijkheid. En dat is dat er vanmiddag iemand zegt, nee, die gemeenschap ken ik niet. Dat is ook aangrijpend. Als u dat vanmiddag zeggen moet, als u daarmee eigenlijk zegt, ik leef nog buiten hem voort. Ik sta er nog buiten. Want geen gemeenschap met Christus, dat betekent hem te moeten missen. Maar dat betekent ook al zijn schatten en zijn gaven te moeten missen. Dat betekent dat ik niet in Christus ben, maar dat ik nog altijd in Adam ben. Dat ik nog de ongelukkigste van de mensen ben in deze wereld. Een mens die, oh ja, die wel in de kerk zit. Maar die nog zonder God en zonder hoop is in deze wereld ten diepste. En gemeente, ik zeg dat niet om mensen onnodig te geeselen en pijn te doen. Maar ik zeg het wel wanneer u deze dingen zou opmerken in dodelijke gerustheid. En wanneer u zou zeggen, nee, die gemeenschap ken ik niet, dat zijn grote dingen, dat zijn hoge dingen, daar sta ik buiten. Terwijl u er rust van hebt en terwijl u zo voortleeft. Want dan geven de Heere dat u vanmiddag daar eens mee in het gemis komt. En dat u het gaat zeggen voor het aangezicht, nee niet van de mensen, maar voor het aangezicht van de Heere. Heere, ik mis ten diepste nog alles, want ik sta buiten hem die als enige het leven is. Christus het leven, de ene naam onder de hemel gegeven, door de welke wij moeten zalig worden. zou kunnen dat het nog weer anders is. Het kan ook dat er hier iemand vanmiddag in de kerk zit die zegt: dominee, ik geloof niet dat mijn naam nog genoemd is tot nog toe. Want aan de ene kant, om te zeggen dat ik die gemeenschap ken, dat zijn van zulke grote dingen. Maar aan de andere kant, als ik me niet vergis, is het toch ook zo in mijn leven dat deze dingen me bepaald niet onverschillig laten. En dat ik er een besef van heb gekregen dat ik deze dingen mis en ik vind geen rust voor mijn ziel. En het is me erom te doen om hem te leren kennen die het leven is. Zult u hem, geliefde gemeente, zoeken in de goede weg, in de rechte weg? Zult u hem zoeken allereerst als de profeet die onderwijst in uw ellende en in uw schuld? Want een van de manco's, als ik het zo zeggen mag, dat mensen Christus niet in waarheid, niet echt leren kennen, ligt misschien wel hierin. Dat mensen, ja, zomaar over het stuk van de ellende heen willen springen. Om Christus direct in het stuk van de verlossing te leren kennen. Maar Christus is allereerst degene die onderwijst in het stuk van de ellende, van mijn ellende en van mijn schuld. Maar wanneer het zo is dat u juist tegen de achtergrond van uw eigen schuld en van uw eigen onmogelijkheid om te betalen aan het recht van God, dat u tegen die achtergrond hoge gedachten van de Heer Jezus Christus krijgt, dat uw hart met alles wat u niet hebt en wat u niet bezit, maar dat uw hart toch naar hem uitgaat. En dat u als het ware naar hem hongert en naar hem dorst en het zegt: o, hem moet ik hebben, al ben ik het onwaardig. Dan denk ik aan een uitspraak van een van de Schotse schrijvers die zegt: wanneer u tegen de achtergrond van uw eigen ellende en van Gods rechtvaardigheid hoge gedachten van Christus krijgt, vat dan moed, want dan is hij niet ver. Dan is hij zeer nabij om zich aan uw ziel bekend te maken. Dat wordt ook duidelijk in die geschiedenis van de Samaritaanse vrouw, als ze daar zit, als ze hem niet kent, maar als hij haar onderwijst en haar steeds armer maakt en steeds meer in de schuld brengt tot ze niets overhoudt, maar ze hoge gedachten krijgt van Christus. Ik weet, als de Messias komt, dan zal hij ons alle dingen leren. En dan blijkt Christus zo zeer nabij te zijn. De gemeenschap met Christus, dat is een wonder. En wanneer een kind van God die er iets van kennen mag, op zijn plaats is, dan komt hij toch weer in het wonder terecht. Ik heb u dat, geloof ik, wel eens vaker genoemd. In Alblasserdam had je vroeger een gezelschap, dat had je op andere plaatsen ook wel. Ik wilde straks ook nog wel iets anders over zeggen, over die dingen. Maar daar had je een gezelschap en daar spraken mensen over de wegen die de Heere met hen ging. En wanneer ze dan hoorden over mensen die tot bekering gekomen waren, dan was een van de vragen die nogal eens gesteld werden: heb je er het wonder ook in gehoord? Heb je het wonder erin gehoord? Want vergun me de uitdrukking, maar of we nou licht zijn of zwaar, gemeente, maar zonder het wonder kan het niet. Of we nu licht over de dingen denken of zwaar over de dingen denken, maar, en u begrijpt wel, we moeten bijbels over de dingen denken, dat is belangrijk. Maar het is toch een wonder als een arme zondaar door de Heere wordt opgezocht en wordt opgeraapt en wordt onderwezen. En als die langs de wegen van de Heere ook mag gaan delen in de gemeenschap met Christus. Het wonder, de wonderlijke gemeenschap van de gelovigen met Christus. Maar, en dat is de tweede gedachte, ook een wonderlijke gemeenschap van de gelovigen met elkaar. Ten andere, dat elk zich schuldig moet weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Dat is ook een wonder. Dat er gemeenschap van de gelovigen onderling is. Laat ik u twee Bijbelse voorbeelden noemen, die dat wonder misschien nog wat onderstrepen. Daar staan op de grens van Moab en Israël twee vrouwen. Kinderen, een oude vrouw uit Israël en een jonge vrouw afkomstig uit Moab. Zo heel verschillend. En dan gaat die jonge vrouw tot die oudere vrouw spreken en dan horen we haar zeggen: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Is dat geen wonder? Dat zulke verschillende mensen, wat afkomst en achtergrond en leeftijd betreft, aan elkaar verbonden worden in deze dingen. Ander voorbeeld. Daar gaan twee jongens door het veld. De ene is prins in Israël. Menselijk gesproken bestemd om zijn vader als koning op te volgen. En de ander, een eenvoudige herdersjongen. Maar door de Heere gezalfd om koning te worden. Jonathan en David. En menselijk gesproken zouden we verwachten dat ze alles op elkaar tegen hadden. En dat ze elkaar zouden zien als, ach, als sta in de weg. Maar tussen David en Jonathan is een wonderlijke geestelijke verbondenheid, waarvan David later zegt: uw liefde, Jonathan, was mij wonderlijker dan de liefde der vrouwen. Met andere woorden, die geestelijke liefde, die geestelijke band die er was tussen u en tussen mij. En dat zegt David na het sterven van Jonathan. Maar die is nog wonderlijker en die gaat nog uit boven de wonderlijke liefde tussen een man en tussen een vrouw. Het wonder van de gemeenschap der heiligen onderling. Ja, want hoe verschillend de afkomst is en hoe verschillend het karakter is van Gods kinderen en hoe verschillend hun leeftijd kan zijn en hun aanleg en wat ook niet al. Er is iets wat samenbindt. Of, laat ik het zo zeggen, er is iets wat moet samenbinden. En dat is het werk van God. Het werk van God in de een en in de ander. En of dat nu verder gevorderd is of minder ver gevorderd, daaruit ontstaat een band. Zeker, het is de Heilige Geest die gelovigen aan elkaar smeet. Zeker, we komen in de Bijbel ook tegen dat soms er bitterheid en verwijdering is, zelfs tussen Gods kinderen. Maar het zou zo moeten zijn dat er een geestelijke band is, omdat Gods kinderen toch allemaal, iemand heeft eens gezegd, dezelfde wieg en dezelfde weg en dezelfde wens hebben. Dezelfde wieg. Kolbrugge zegt ergens, die wieg staat voor allen van Gods kinderen in de Kreupelstraat of in de Kreupelsteeg. Eenzelfde weg waarin zij, een arme, een doodschuldige, een verlorene werden in de beleving. En waarin ze het leven hebben mogen zoeken in een ander. Dezelfde wens. Ja, de Heere heeft aan zijn kerk op aarde ook deze gave gegeven. De gave van de gemeenschap der heiligen. En wat kan het een verkwikking zijn wanneer pelgrims, want ten diepste zijn Gods kinderen door dit aardse leven altijd pelgrims. Maar wanneer pelgrims elkaar mogen ontmoeten en met elkaar mogen spreken over vrije genade. Dan kan het ook nog wel weer eens zo zijn dat, u kent dat beeld waarschijnlijk wel, dat het ene kooltje het andere kooltje kan aansteken. Het ene kooltje wat bijna uitgedoofd is en wat koud leek te worden. En het andere kooltje dat misschien juist wel opvlamt. Er kunnen teleurstellingen zijn, ook in het Koninkrijk God, ook in de ontmoeting met een kind van God. Zeker, maar dit geeft de Heere ook nog, de gave van de gemeenschap der heiligen. En wat zegt onze catechismus daar dan over? Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven aan te wenden. Daar zetten we eerst maar even een streepje onder, zijn gaven. Ieder van Gods kinderen heeft dus een bepaalde gave ontvangen. De een misschien 1 talent en de ander 5 en de ander 10. Maar ieder heeft bepaalde gaven ontvangen. Neemt u dat maar heel breed. En met die gaven, zegt antwoord 55, moet men zich schuldig weten om die aan te wenden tot nut en tot zaligheid van de andere lidmaten. Dus die gaven die mogen niet maar terzijde gelegd worden. Maar met datgene wat de Heere gaf moeten wij zoeken te dienen. Wat voor gaven dan, vraagt iemand. Wel, dat zou de gave kunnen zijn. En ik denk aan ouderen. Dat zou de gave kunnen zijn van de tijd. De tijd waarin u het aangezicht van de Heere kunt zoeken voor de ander. En biddend betrokken kunt zijn op de ander. Soms kom je oudere mensen juist ook zo tegen. Dominee, ik kan eigenlijk zo goed als niks meer. Ik kan nauwelijks uit mijn stoel komen. Maar ik kan mijn handen nog vouwen. En ik kan de zaak van de Heere nog aan hem opdragen. En gelukkig zijn ze er ook in onze gemeente. Ik kan het aangezicht van de Heere nog zoeken voor de prediking. En ik kan nog vragen aan de Heere of hij er in Sion geboren wil laten worden. Dat is dan een gave. Andere gaven. Wij hebben in de eerste schriftlezing gelezen over een grote vrouw. Opvallend dat dat er zo staat. Misschien dat het u ook wel opviel. Een grote vrouw. Wordt waarschijnlijk niet mee bedoeld een vrouw groot van postuur. Maar een bemiddelde vrouw. Een rijke vrouw. En die rijke vrouw ziet telkens Elisa langskomen. Een rondreizende profeet. Een knecht van de Heere. En ze heeft zoveel betrekking op de dienst van de Heere. Dat ze met de gaven die de Heere haar gaf. En dat waren dan stoffelijke gaven. Geldelijke gaven. Dat ze de zaak van Gods koninkrijk wil dienen. En dan ontvangt ze die rondreizende Elisa iedere keer gastvrij. En tijdens de gesprekken en de maaltijd en op andere momenten ontstaat er een geestelijke band. En zelfs zo'n band dat ze zegt, moeten we nu niet tegen haar man, moeten we nu niet voor die Elisa een kamer inrichten. Begrijp me goed, gemeente, dat zeg ik vanmiddag, laat dat heel duidelijk zijn. Dat zeg ik niet om aan iemand iets te vragen, want de gemeente van Kralingen zorgt goed. Maar ik geef het alleen maar aan als een voorbeeld om onze gaven waarmee de Heere ons gezegend heeft ook ten dienste te stellen van Koninkrijk der Hemelen. Van de voortgang van de dienst in het Koninkrijk der Hemelen. Zo gebruikte die vrouw uit Sunem, zo gebruikte zij de zegen die de Heere haar gegeven had. Nou, dat is ook een voorbeeld van dat dienen met de gaven. Daar moet, ik zei het u al, en daar mag een onderlinge betrokkenheid zijn van de gelovigen op elkaar, die uitkomt in het persoonlijk met elkaar meeleven in het gebed. Elkaars noden aan de Here opdragen. En ook dat mag gelukkig gebeuren in het midden van de gemeente. Maar ook het, en dat is misschien iets wat veel moeilijker is, het elkaar, als het nodig is, terechtwijzen. Het elkaar aanspreken op zondige zaken in het leven. Het elkaar vertroosten en ook in die opzichten met elkaar proberen mee te leven in dagen van beproeving en van zorg. En dan kom ik even bij de tweede schriftlezing, 2 Timotheus 4. Daar zit Paulus in de gevangenis in afwachting van zijn doodvonnis. Dat is geen aangename plaats geweest, dat heb ik u al vaker gezegd. Als u wel eens in Rome in dat kerkerhol geweest bent waar Paulus gevangen zat, dan moet je er niet aan denken dat je daar zit. Maar daar was Paulus niet alleen, want daar was Lucas ook. Lucas heeft Paulus opgezocht en Lucas was arts. En met de gaven die de Heer hem gaf, ook de gaven van de zorg voor het lichaam van de ander, heeft hij Paulus daar in die laatste weken of maanden van zijn leven nog mogen dienen. En dan schrijft Paulus een brief, dat is ook gemeenschap der heiligen, dan schrijft Paulus een brief aan Timotheus, zijn geestelijke zoon. En daar vraagt hij in: Timotheus, kom alstublieft. En hij brengt de groeten over van anderen. Dat zijn allemaal van die voorbeelden van gemeenschap der heiligen, elkaar zoeken te dienen. Met de gaven die de Heere schonk. Dat is bijzonder een opdracht voor degenen die die gemeenschap met Christus mogen kennen. Maar tegelijkertijd, ach, wat de Heere vraagt van zijn kinderen, vraagt hij in een bepaalde zin, althans als het hierover gaat, ook van een ieder. Laat er daarom ook iets van die afglans van deze dingen mogen zijn, gemeente, in het midden van onze gemeente. Dat zijn geen grote dingen, maar dat zijn kleine dingen soms. Met elkaar meeleven, aan elkaar denken in uw persoonlijk gebed. En aan elkaar denken in dagen van moeite en van zorg. En ook elkaar vermanen en vertroosten als dat nodig is. De gave van de gemeenschap der heiligen, die wortelt, ja, in het verkeren onder hetzelfde woord. Dat is ook belangrijk. U mag op de achtergrond van deze vraag en dit antwoord zeker ook de vermaning van Paulus lezen als hij schrijft: laat de onderlinge bijeenkomst niet na. Daar, onder het gepredikte woord, ontmoeten ook Gods kinderen elkaar. En daar eten ze, als het goed is, ook van hetzelfde woord. De gaven van de gemeenschap der heiligen. Ik zei u al, gemeente, wij mogen die gaven nooit losmaken van andere gaven die de Heere gegeven heeft. Van de gaven van zijn hoogheilige evangelie bijvoorbeeld. Of van de gaven van de ambtelijke zorg voor zijn kerk die de Heere ook geeft. Want we zouden die dingen ook nog tegen elkaar kunnen uitspelen. Geest tegen ambt of omgekeerd. En dan zouden we er een heel verkeerde kant mee kunnen opgaan. Laat ik u een voorbeeld noemen uit de oude hervormde kerk die mij en ik denk velen van u ook lief is. Maar u weet, want wij komen ten diepste allemaal uit die oude hervormde kerk. U weet dat er in het verleden, toen die kerk er was, hele verschillende gemeenten waren. Daar waren vrijzinnige gemeenten en daar waren rechtzinnige gemeenten. In het gebied waar ik zelf vandaan kwam, de Alblasserwaard, was het zo dat de dominees elkaar in dat opzicht soms ook wat afwisselden. Soms was daar een dominee die een min of meer vrijzinnige prediking bracht. En die werd dan weer opgevolgd, heel wonderlijk soms, door een dominee die een rechtzinnige prediking bracht. Maar in dagen van vrijzinnigheid kwamen de vromen, de gelovigen in de Alblasserwaard wel bij elkaar in zogenaamde gezelschappen. En dan ontmoetten ze elkaar en dan spraken ze over de wegen van de Heer. En dan lazen ze daar soms een preek van een van de oude schrijvers. En dat had in die tijd een bepaalde functie. Dat was dan soms ook tot zegen. Maar wanneer er weer een rechtzinnige prediker kwam, een prediker die niet alleen ook verklaarde wat er in het woord stond, maar ook hoe de Heere werkte door zijn Heilige Geest, iemand die de schriftuurlijke, maar ook de bevindelijke prediking liet horen, ja, dan gebeurde het op verschillende plaatsen dat die gezelschappen eigenlijk weer oplosten. En dat ze weer oplosten in de kerk, om het zo te zeggen. Want dan keerden de mensen weer terug. En dan stelden ze zich weer onder de ambtelijke leiding. En toch kwam het soms ook voor dat die gezelschappen dan bleven bestaan. En dan ging het niet altijd goed. Want dan klonken daar op de gezelschappen soms, ja, allerlei ongeestelijke kritieken op de prediking. En dan klonken daar op die gezelschappen soms ook allerlei dwalingen en verkeerde opvattingen. Kijk, en dan werd iets wat misschien met een goede bedoeling in het leven geroepen was, maar toch iets wat een bedreiging was voor de zaak van het Koninkrijk van God. Daarom, gemeente, is het van belang dat wij de gemeenschap der heiligen, en dat is een kostbare gave waar we niet klein van mogen denken, maar dat we die gaven niet zullen wegstrepen, maar ook niet zullen uitvergroten of in tegenspraak laten zijn met die andere hemelvaartsgave van Christus. De ambtelijke leiding, waardoor hij ook in het midden van de gemeente wil zorgen voor zielen van mensen. De gemeenschap der heiligen. Zo hebben wij stilgestaan bij die twee facetten. De wortel, de gemeenschap met Christus. En de stam, de onderlinge gemeenschap met elkaar. En tenslotte, gemeente, mag ik u nog één keer aan het hart leggen. Diegene die we al een ogenblik hebben gezien in de prediking. Diegene die denkt bij de hand van een arme, van een schuldige, van een alles verzondigd hebbende bruid. Is er vanmiddag nog een arme zondaar onder ons? Is er nog iemand met alleen maar schulden? Is er iemand die het moet zeggen, ik kan voor God niet bestaan? Zie vanuit het woord die hemelse bruidegom en hoor hem dingen naar de hand van een zwarte bruid. U bent niet te zwart voor hem. U bent niet te schuldig voor hem. U bent niet te arm en met schuld beladen voor hem, want hij zoekt zondaren om ze arm te maken in de beleving, maar ook rijk te maken uit hem. En hij roept het nog zondaren toe. Kom toch tot mij. Kom toch tot mijn genade. Laat u onderwijzen door mij. Laat u verootmoedigen door mij. Laat u alles afnemen wat van u is. En laat me u alles mogen schenken wat van mij is. Zo gaat hij nog uit. Zo vergadert hij nog een kerk. Zo brengt hij mensen in de gemeenschap der heiligen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil zo uw woord tot onderwijs laten zijn. We hebben iets mogen overdenken van die wonderlijke gemeenschap van zondaren met Christus. En van die wonderlijke gemeenschap van gelovigen met elkaar. En Heere, zou u het een en het andere willen schenken. Wilt u zo uw woord napreken in onze harten? Bewaar ons wanneer we van hier gaan. Brengt u ons zondag weer in genade bij ons bij elkaar, Heren, en geef dat we elkaar dan weer onder uw woord ontmoeten mogen. Doe genadig verzoening over al het gebrekkige, al het zondige, wat er in spreken of in luisteren geweest kan zijn. en gedenk ons en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 119, het 32e vers. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Vers 32 van Psalm 119. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.